We beginnen met het zingen van lied 132 uit de eigen bundel. Lied 132 uit de eigen bundel. Na het moment van stilte, votum en groet zingen we psalm 100. Psalm 100. Na het gebed is de schriftlezing. Die is uit de gedeeltes 1 Samuel 3, de versen 1 tot en met 9. 1 Samuel 23, de versen 7 tot en met 13. 1 Samuel 28, de versen 3 tot en met 6. Nog een keer. 1 Samuel 3, de versen 1 tot en met 9. 1 Samuel 23, de versen 7 tot en met 13. En 1 Samuel 28, de versen 3 tot en met 6. Daarna zingen we gezang 239 in zijn geheel. Gezang 239. Dan is de preek over het genoemde onderwerp. Na de preek zingen we gezang 329. Gezang 329. Daarna is de collecte voor de steunbehoevende kerken. Na het dankgebed en de voorbeden zingen we de geloofsbelijdenis. Lied 9 uit de eigen bundel. Lied 9 uit de eigen bundel. De geloofsbelijdenis. En daarna volgt de zegen. Nog eenmaal alle liederen en de schriftlezingen. Lied 132 uit de eigen bundel. Psalm 100. Schriftlezing 1 Samuel 3. De versen 1 tot en met 9. 23. De versen 7 tot en met 13. 28, de versen 3 tot en met 6. Gezang 239. Gezang 329. En tenslotte de geloofsbelijdenis. Lied 9 uit de eigen bundel. Ik wens u een goede dienst.
We wachten nog even op de beamer. Dominee Ad heeft de beamer nodig. En daar zijn we even naar op zoek. Dus we beginnen 5 minuten later. Misschien dat de organist nog een mooi voorspel heeft.
Goedemiddag. Goedemiddag, broeders, zusters, jongelui. Hartelijk welkom in deze themadienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Ik sta naast een mooi scherm, maar er zullen geen plaatjes op komen vanmiddag, helaas. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we natuurlijk hen die later deze dienst met ons meemaken. De organist vanmiddag is Asako Peten. Vanmorgen hebben we God gevraagd om ons zijn weg te wijzen in de discussies en besluitvorming rondom de huisvesting van de gemeente. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. We gaan nu zingen lied 132 uit de eigen bundel. En na foto en groet zingen we psalm 100. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Dan komt er misschien...
Wij willen stil en rustig worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij bidden. Hemelse Vader, we danken u dat u de Heer Jezus ook daarin onze goede herder laat zijn. Dat hij zijn schapen wijdt en voedt. En dat deze dienst een vorm is van voeding. Voeding die verder gaat dan de eerste grondbeginselen. Dingen die soms veel nadenken vragen. Dingen die te maken hebben met verdere opbouw van ons geloof. Heer, wilt u ons alstublieft door de kracht van uw heilige evangelie ook in deze dienst voeden en versterken in het geloof en wijzer maken in de dingen van uw koninkrijk. Dat bidden we. Dat verlangen we. Dat behoeven we. Amen. Ik ga drie stukjes voorlezen uit het eerste boek van Samuel, die als verbindend thema hebben het spreken van God. En dat heeft alles te maken met het onderwerp van deze tweede themadienst over charismatische vernieuwing, persoonlijke voorbeden, omdat het daarin gaat over het tweerichtingsverkeer. Niet alleen wij praten tot God, maar hij spreekt ook tot ons. Hij antwoordt, hij reageert. Samuel hoort de stem van God. David raadpleegt de Heer en krijgt antwoord. Saul raadpleegt de Heer en krijgt geen antwoord. 1 Samuel 3, 23 en 28. In Samuel 3, vers 1 tot 9, het verhaal van de jongen Samuel die door zijn moeder is afgestaan aan de Heer en nu onder de hoede van de priester Eli zich bevindt. De jongen Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel dacht te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. De geschiedenis gaat verder. Samuel zalft Saul, daarna David. David wordt vervolgd door Saul. En in een van de benarde situaties waarin hij daardoor terechtkomt, raadpleegt hij de Heer. En dat doet hij door van de priester een orakel te vragen. Een orakel, dat is een woord van God over hoe nu verder. En dat orakel, dat wordt gegeven via wat vroeger de efod heette en wat hier wordt vertaald met het priestergewaad. We hebben geen flauw idee hoe dat precies toeging, maar dat woord, daar gaat het dus om. Als u dat leest, het priestergewaad, dan weet u dus, oh, dus hoe dat ook precies ging, daar gebeurt het, dat God uitsluitsel geeft. Ik lees u voor, 1 Samuel 23, vers 7 tot 13. Toen Saul hoorde dat David Keila was binnengetrokken, dacht hij, door een stad binnen te gaan met een dubbele deur en een grendel, heeft hij zichzelf ingesloten. God heeft hem aan mij uitgeleverd. Hij riep het leger onder de wapenen met de bedoeling om David en zijn mannen in Keila in te sluiten. David wist wel dat Saul kwaad in de zin had. Daarom vroeg hij de priester Abjatar om met het priestergewaad bij hem te komen. Toen zei hij, Heer, God van Israël, men heeft uw dienaar verzekerd dat Saul voorbereidingen treft om naar Keila te gaan en de stad vanwege mij te vernietigen. Zullen de burgers van Keila mij aan hem uitleveren? Is Saul inderdaad onderweg, zoals men mij heeft verteld? Heer, God van Israël, ik smeek u, laat het mij weten. Ja, hij is onderweg, antwoordde de Heer. En David vroeg, zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? Ja, dat zullen ze doen, antwoordde de Heer. Daarop vertrokken David en zijn mannen uit Keila en begonnen rond te zwerven, nu hier en dan daar. Hun aantal was inmiddels aangegroeid tot 600. Toen Saul hoorde dat David uit Keila was ontkomen, brak hij zijn veldtocht af. En diezelfde Saul, als de Filistijnen voor de zoveelste keer slag met de Israëlieten willen leveren, krijgt het zo benauwd dat ook hij een orakel nodig heeft. We lezen daarover 1 Samuel 28, vers 3 tot 6. Het is het beroemde verhaal van de heks te Endor. De vrouw die geesten op kan roepen. Maar zover lezen we nu niet. Samuel was inmiddels gestorven. Heel Israël had over hem gerouwd en hij was begraven in Rama, zijn woonplaats. Daarna had Saul in het hele land een verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en waarzeggerij. Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden verzameld en waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, bracht ook Saul zijn leger op de benen en sloeg zijn kamp op in het Gilboa-gebergte. Maar toen hij het kamp van de Filistijnen zag, greep de angst hem bij de keel. Hij raadpleegde de Heer, maar de Heer gaf geen antwoord. Nog in dromen, nog door middel van orakelstenen, nog bij monden van profeten. Wij gaan nu zingen een lied over de gave van de Heilige Geest, die op tal van wijzen in ons leven Gods aanwezigheid wil bewijzen. Gezang 239, alle coupletten. En het is misschien goed om dat in wisselzang te zingen. Vers 1, 2 en 7 allemaal en de tussenliggende verzen om en om vrouwen en mannen. Dus 1 en 2 alle, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen en 7 weer allemaal. Gezang 239. Kijk, dat is een verrassing. In de kerkraadskamer werd herhaaldelijk gevraagd naar aanleiding van het er maar niet bij kunnen of mij dat een probleem zou geven, waarop ik steeds hetzelfde antwoord gaf: mij niet, maar jullie wel. Ik heb namelijk veel tekst vanmiddag. Om die reden zal ook het gesprek niet in deze dienst een aanvang nemen. Er is al een gesprek gepland over dit interessante en belangrijke onderwerp, en ik kan me voorstellen dat veel meer van u zeggen van: nou, daar zou ik nog wel eens met jou of met elkaar over willen doorpraten. Vooral doen. Maar als we dat ook in deze dienst doen, dan wordt het een megadienst. Dat kan gewoon niet. Veel tekst. En daarom was het ook bezwaarlijk geweest als u zonder enige ondersteuning van die tekst de preek zou moeten beluisteren. Maar dankzij volhardendheid van de koster, de ouderling van dienst en anderen hier aanwezig, is het toch gelukt. Dus ik kom toch naar beneden. Eerst maar het plaatje dat ik in de vorige preek in november heb getoond, waarmee wordt aangeduid dat het in de charismatische vernieuwing hierom gaat dat wij van God meer te verwachten hebben dan sommigen wel denken. Toen Christus er was, gebeurde er heel veel. Straks, als Christus wederkomt, zal er nog meer gebeuren als het gaat om dat God van zich laat zien. Maar wat doet hij nu? Sommigen denken weinig. De charismatische vernieuwing zegt: dat is niet waar. Hij doet nu ook veel. Hij werkt nog steeds en hij werkt nu al. En in dat kader past ook een van de dingen die uit de charismatische beweging afkomstig zijn, en dat is, zoals wij het gebruik kennen, de persoonlijke voorbeden. Waarom? Omdat ik al zei dat het bij de persoonlijke voorbeden, of zoals die in charismatische kring heet, ministry, erom gaat dat je wat van God terughoort. Bidden is op zich vragen vanuit leegte en gebrek. En de gedachte is dat wij misschien wel eens te weinig erop rekenen dat God, als hij ons hoort, ook komt met zijn gaven en zijn verhoring. Dat hij antwoord geeft. Wij spreken tot God. Maar zou het wel kunnen zijn dat hij terugspreekt, zodat het geen eenrichtingverkeer blijft? Dat is de gedachte. God werkt naar aanleiding van je gebed, sterker nog tijdens het gebed. Ik begin met wat informatie die ik van een website heb gehaald en die ik ook uit een tijdschrift heb gehaald, dat ik u zo zal vertellen. De website is die van Youth for Christ, de u bekende organisatie, die de laatste tijd ook ministry cursussen verzorgt. En ik zal voorlezen het stukje dat het samenvat. En daarom is het nou zo fijn dat het apparaat er is, zodat u een aantal steekwoorden tegelijkertijd ook voor ogen ziet. Youth for Christ zegt: ministry is luisterend bidden voor anderen in de kracht van de Heilige Geest. Bij ministry krijgt Gods Geest directe ruimte om op het moment van gebed zijn aanwezigheid en kracht te tonen. Het is dus bidden en luisteren. Als tweetal bid je heel concreet voor een bepaalde situatie en ben je in afwachting van wat God op dat moment door de Heilige Geest tot de ander wil zeggen. Wij mogen ons laten gebruiken als instrumenten van de Heilige Geest. Wij mogen zegenen, vergeving uitspreken en boze geesten uitsturen. En in de cursus wordt er dan ook, zo vertelt de site, concreet aan de volgende onderwerpen aandacht geschonken. 1. Hoe mag ik bidden om de Heilige Geest en iemand zegenen? Ik laat de nummers nou verder weg. Hoe luister ik naar God en versta ik zijn stem? Hoe ga ik om met genezing van zieken? Hoe ga ik om met kwade machten? Hoe mag ik om vergeving vragen en dit over iemand uitspreken? Nou, dit is een heel karakteristieke benadering die zegt van, dat gebeurt er dus. Heb hoge verwachtingen als je bidt tot God, zeker op deze wijze. Er komt wat terug, er komt veel terug. Maak ruimte voor de Heilige Geest op het moment zelf. Er gaat iets gebeuren. Tweede informatiebron, die is vanuit het tijdschrift van de Evangelische Alliantie. Het is veel breder, een brede organisatie waarvan ook een aantal Nederlands gereformeerde kerken lid zijn. En die lang niet alleen maar spreekt voor de charismatische vernieuwing. Ik zoek even de bijbehorende sheet. Ja, die komt hier. Aan het woord komt in een artikeltje de voorzitter van de Evangelische Alliantie, dat is een baptistenpredikant, dominee Peter Kos. En hij vertelt hoe in zijn gemeente men zijn winst heeft gedaan met de persoonlijke voorbeden. Ook hier spreekt men nog van de term, zoals die in charismatische kring bekend is, ministry. De bidders, zegt hij, strekken er zich naar uit om in hun gebed goede, rake woorden te spreken. Daarvoor is het nodig open te staan voor de leiding van Gods Geest, die middels bijbelwoorden, bijbel tussen haakjes, woorden of bijbelwoorden, die middels bijbelwoorden, gedachten en beelden wil spreken. Tegelijkertijd proberen ze goed te zien wat het gebed uitwerkt bij de persoon voor wie ze bidden om daarop in te kunnen spelen. We zijn als gemeente blij verrast over de zegen die God aan deze vorm van gebed schenkt. Mensen ontvangen, dan komt de uitwerking, mensen ontvangen rust of wijsheid voor een beslissing, bemoediging, troost en verschillende malen heeft God mensen op wonderlijke wijze genezen. Samenvattend durf ik te zeggen dat velen een ontmoeting hebben gehad met de levende God. Hier iets terughoudender, het verhaal van uitdrijven van boze geesten en zegenen wordt hier niet genoemd, maar de strekking is hetzelfde, er komt wat terug, God doet meer dan je misschien zou denken of verwachten. Even het water erbij. Wanneer je deze vorm van persoonlijk gebed bespreekt, dan kun je dus een aantal dingen onderscheiden die daarin meekomen. Het is een kapstok waar een heleboel aan hangt. Dat betekent dus niet, ik liet dat al merken aan het voorbeeld van dominee Kos, dat iedereen die het toepast alles eraan hangt. Maar in de Use for Christ site, daarin wordt inderdaad toch dat overzicht gegeven. En eigenlijk zou je dus al dit soort dingen daarbij moeten betrekken. Wat verwacht je eigenlijk van het gebed? Wat mag je ervan verwachten? Hoe zit dat met het luisterend bidden? Het luisteren naar Gods stem. Hoe zit het met gebedsgenezing? Hoe zit het met dat uitsturen, uitdrijven van boze geesten? Hoe zit het met dat mensen zegenen? Hoe zit het met dat vergeving uitspreken? Al die onderwerpen die vragen eigenlijk bespreking als je goed zorgvuldig na wilt gaan van wat wil de vernieuwingsbeweging van de charismatici hier als verrijking aanbieden. Nou, dat kan dus niet allemaal. Vandaar dat ik er maar één rood heb aangegeven, de enige die ik nu aan de orde wil stellen. Beter een klein ding goed bespreken dan alles half. Ik laat dit allemaal weg, niet omdat het niet belangrijk is, maar omdat we ons moeten beperken. En ik denk dat het waardevol is om door ons te concentreren op dit thema, om te kijken wat kunnen we van de charismatische vernieuwing leren, hoe kunnen we onze winst ermee doen en hoe kunnen wij er kanttekeningen bij plaatsen en vanuit onze eigen traditie dingen daarnaast zetten. De preek gaat dus verder nu uitsluitend over dit onderwerp. Nou, dan wordt u, hoop ik ook, duidelijker waarom ik gekozen heb voor de drie stukjes uit het boek Samuel, waarin dat de overeenkomst is. God spreekt. God laat van zich horen. En misschien is dat wel de eigenlijke kern van wat de charismatische vernieuwing ons wil zeggen. Denk niet dat wij in de tijd tussen het sterven en opstaan en hemelvaart van Christus aan de ene kant en de wederkomst aan de andere kant, denk niet dat wij met een zwijgende God te maken hebben. Hoe krijg je het bedacht? God is een sprekende God. Hij spreekt tot ons op allerlei wijzen. Door de Bijbel, maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld doordat hij een beeld geeft. Of dat je op een of andere manier zijn stem hoort. Of door een droom of een visioen. In het geval van Saul wordt gezegd, hij kreeg geen enkel antwoord. Er was geen profeet. Er was geen visioen. En ook de orakelstenen gaven niks. Die orakelstenen, dat is zoals het vroeger werd genoemd met de Hebreeuwse woorden de Urim en de Tumim. En dat waren waarschijnlijk een soort loten, dobbelstenen. Waardoor je, ik zou bijna zeggen, een digitaal antwoord kreeg. Digitaal, je kon twee mogelijkheden hebben, ja of nee. En waarschijnlijk is dat priestergewaad verbonden geweest met die Urim en Tumim, die orakelstenen, zodat David ook gerichte vragen stelt. Wat gaan ze doen? Zeg ja of nee? Gaan ze ons aanvallen? Ja of nee? Zo waren er een keur van mogelijkheden waardoor God kon spreken. En de gedachte is dat God nog steeds zo een scala van mogelijkheden heeft om tot ons te spreken. En daarin is de charismatische vernieuwing helemaal niet nieuw. Grijpt ze eigenlijk veel meer terug op oude tradities. Als je enigszins je verdiept in de geschiedenis van de kerk in de eerste eeuwen, dan word je erdoor verrast. Zo ontzettend veel als daar verwacht werd dat God sprak door bijvoorbeeld visioenen of profetieën. Ik noem hier drie categorieën die daarin veel te melden hadden. Dat waren de monniken, de martelaren, de mensen die om het geloof vervolgd werden en hun leven moesten geven voor Christus, en de bisschoppen. Ook de bisschoppen kregen veel visioenen van waaruit ze woorden van God doorgaven aan de mensen. In de tijd na de reformatie was alle aandacht gevestigd op die ene manier van spreken, de Bijbel. God spreekt door de Bijbel. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat ook toen toch nog heel wat profeten hun woordje deden. Er is verzameld materiaal waaruit blijkt dat in de anderhalve eeuw na de eerste optreden van Luther in alleen Duitsland en Scandinavië al maar liefst 300 mensen melden dat ze een boodschap van een engel hadden. Dat is allemaal opgeschreven. Kun je in de bibliotheken terugvinden. 300 mensen. En die, daarvan weten we het. Dus tigmaal zoveel materiaal is verloren gegaan. Eigenlijk hebben wij altijd in de christelijke traditie dat geweten en erkend dat God zo kan spreken. Misschien wel het beroemdste voorbeeld is dat van keizer Constantijn. Uiterst interessante figuur in de kerk en in de wereldgeschiedenis. De eerste Romeinse keizer die christen werd. En die als keizer een enorme omwenteling in de wereld teweeg heeft gebracht. Doordat het christendom onder zijn leiding staatsgodsdienst werd. In het jaar 313 stond hij voor een belangrijke veldslag. En toen heeft hij een visioen gezien waarin het kruis zich aan hem presenteerde. Waarbij de stem hem vergezelde, het teken vergezelde. Overwin in dit teken. En toen heeft Constantijn daarna het kruis ook laten afbeelden op de schilden van zijn soldaten. Heel veel discussie over de rol van Constantijn. Positief, niet zo positief, minder negatief. Er is eigenlijk nooit discussie geweest over dit visioen. Een hele kritische historicus heeft het nagekeken of het geen legendevorming was. En hij stelt vast, nee zegt, het is geen legende. We kunnen er zeker van zijn dat Constantijn dat visioen gekregen heeft. En om nu niet bij 17e eeuw terug te blijven, wil ik u een stukje voorlezen, heel kort maar, uit een boek dat geschreven is door iemand die ook een visioen heeft gezien. En ik reken het tot het indrukwekkendste van wat daarover wordt gemeld. Het is het boek van Floris Bakels, man die de concentratiekampen van Hitler heeft doorgemaakt en overleefd. Die in die kampen tot christen geworden is. Hij begon als bijna ongelovigen. En hij vertelt in het indrukwekkende verslag over die verschrikkelijke toestand hoe hij op weg ging naar de strafgevangenis in Scheveningen. Hij was gearresteerd. En hoe er toen die pijnakker zag waar zijn vrouw woonde, zijn liefde, zijn lieveling. Er ligt iets op, ginds boven pijnakker, plaatsje bij Delft. Boven de verre kerktoren. Een brede zilveren straal licht. De toren licht. Er is ook een schaal. Een wijde lichtende schaal. Waarin ik ben. Een hand die onder mij komt. En mij optilt. Boven het leven uit. Waar alleen stilte en licht zijn. En ik verneem. Vrees niet. Ik ben het. Ik denk dat wij de charismatische beweging er dankbaar voor mogen zijn dat ze dit op de agenda zet. En zegt, mensen, we hebben een sprekende God. Onderschat niet de mogelijkheden waardoor God als de levende zijn kinderen tegemoet mag komen. Het is in lijn met wat eerder in de kerk is beleefd. Wat in de kerk een functie heeft gehad. En het gaat in tegen het cynische en kleingelovige gevoelen dat God, nou ja, vroeger merkte je wat van hem en ooit zullen we misschien wat van hem merken, maar wij, nee. De aanwezigheid, de presentie van de levende God. Zoals een boektitel van een boek over deze dingen onlangs gepubliceerd zegt. Tegenwoordigheid van geest. En wat ik nu ga doen is daarbij een aantal kanttekeningen maken vanuit onze eigen traditie. Kanttekeningen dus niet eroverheen schrijven, dit intact latend en er dan een aantal dingen naast zetten. En ik heb er 7. En daarmee zijn we aan de laatste sheet, maar die kost de meeste tijd. Kanttekeningen. In de eerste plaats, wat hebben wij vaak lang te wachten op God? Met name de psalmen zijn daar vol van. Van geklaag Heer, waarom antwoordt u niet? Wanneer komt er nu iets? Het duurt soms heel, heel lang voor je iets van God merkt. Zeer illustratief daarvoor is het boek Job. Job die eindelijk antwoord krijgt uit het onweer. Maar wat is er oneindig veel tijd overheen gegaan. In de Bijbel zit een enorme nadruk op het wachten. Het wachten waar je zo moe van kunt worden. Het wachten dat de beproeving oproept. Waar is God nu toch? In de psalmen heet dat dat God zijn aangezicht verbergt. Met alle klachten. Heer, bent u doof? Slaapt u soms? Waarom doet u niks? Wanneer komt u nou toch eens? Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog? Het is verstandig om met de reformatie het Oude Testament niet in de schaduw te laten bij het denken en spreken over het werk van de Heilige Geest. Maar om het Oude Testament helemaal mee te laten doen. Als een expressie ook van christelijk leven. Juist in het Oude Testament zit zoveel aanvechting. Aanvechting die mensen herkennen. Beloof niet te veel is hier de les. Beloof niet te veel dat God altijd meteen komt. Want dat is niet waar. En in de kerkgeschiedenis is het ook een ontzettend bekend thema dat de mensen die iets van God kregen zulke oneindig lange perioden van dorheid en nacht door moesten maken voordat er wat kwam. Leer alstublieft wachten. Wachten. Uithouden. En schrik niet als jij in je gebedsleven meer vertrouwd bent met stilte dan met antwoorden. Dat is naar de psalmen. Een tweede kanttekening. God is vrij. Dat betekent dat God zich nooit laat dwingen of manipuleren of in een verhouding van verplichting laat manoeuvreren. God heeft niet voor niets gezegd, maak geen beeld van mij. Het beeldverbod is de enorme uitdaging aan Israël om erin te berusten dat je God niet in je vingers hebt. Om hem vrij te laten. Om hem niet te kunnen pakken. Ook als het gaat over de gaven van de Heilige Geest, wordt dat door Paulus met zoveel woorden gezegd. Denk erom, de Geest is niks verplicht. En je kunt er ook geen wetmatigheden in ontdekken en vastleggen. De Geest deelt uit wie hij wil en wat hij wil. En daar legt hij geen verantwoording over af. En daar kun je geen patronen in ontdekken. God is vrij. Luther werd niet moeten benadrukken toen hij nadacht over het werk van de Heilige Geest in relatie tot het spreken van God en de Bijbel. God spreekt wanneer en waar hij dat wil. En wij kunnen nooit God in onze vingers krijgen. Wij kunnen nooit zijn woord in onze vingers krijgen. We proberen het, maar het zal niet lukken. Zelfs de Bijbel kan onder je eigen handen worden tot een dood, nietszeggend boek. De stem van God klinkt alleen wanneer God wat wil zeggen. En dat maakt nederig. En dat verbiedt elke vorm van methodische manipulatie. In de derde plaats. Ik is niet hetzelfde als Heilige Geest. Nee, dat wisten we allemaal. Maar soms lijkt het behoorlijk op elkaar, zou je wel kunnen denken. Want als het nu gaat over dromen en visioenen en beelden en gedachten, dan blijkt dat de menselijke ziel een ongelooflijke diepte heeft waarin veel meer zit dan wij ooit kunnen denken. Zo dat als wij daar gevoelig voor zijn en daar contact mee maken, dat we de wonderlijkste dingen kunnen oproepen. En iedereen heeft dat wel eens, dat het je vreemd te moed is en zegt van raar dat ik dit nu denk, dat ik dit nu me herinner. wat gebeurt er met mij? Dingen uit het verleden soms. Dat je op een onbekende plek komt en denkt van wat raar, ik ben hier nooit geweest en toch ken ik het. De menselijke ziel zit zo ontzettend diep in elkaar. En in de psychotherapie wordt daar een heel voorzichtig en tegelijkertijd geprononceerd gebruik van gemaakt. Met hypnotherapie, met divansessies. In de ook de wat minder heftig klinkende therapeutische bijeenkomsten wordt heel veel gewerkt met beelden die wat oproepen. Zodat je via beelden mensen raakt en zegt, wat doet het met je? Wat verandert er in je? Dat zit allemaal in ons ik. En daardoor kunnen wij soms op een hele bijzondere manier dingen horen en zien waar wij van opkijken. En dan is het een kwestie van zeer gezonde nuchterheid om dan dat niet gelijkteken in te lassen. Denk dan niet dat je het gelijk over de Heilige Geest hebt. Het zou kunnen, maar het zou ook heel makkelijk niet kunnen. En die 300 mensen die vertelden dat ze een stem van een engel hadden gehoord. Als je die verslagen nu leest, dan zijn de meeste ervan voor ons, je zegt, hoe kregen ze het bedacht? We willen niet over hun oprechtheid oordelen en ook niet hoogmoedig zijn, maar in heel veel situaties is onze indruk. Waar ze het ook vandaan hebben, maar niet van boven. En dat kun je makkelijker zeggen op grote afstand, maar dat is heel moeilijk als je daarin verkeert. En vanuit de reformatie is daarom altijd wantrouwend gewaarschuwd. Denk erom, je kunt zomaar jezelf horen hoor. Je eigen ideeën. Wat is er al niet met een beroep op de Heilige Geest ook gezegd van, dit mag niet, zo moet het. En 20 jaar later zeggen we, oh, was dat de Heilige Geest? Mooi niet. Kijk er ontzettend voor uit dat je jouw eigen ik met jouw streven en jouw wensen en jouw impulsen en jouw verborgen, voor jezelf ook verborgen agenda, niet zomaar gelijkstelt aan het werk van de Heilige Geest. In de vierde plaats, het is wel iets heel bijzonders als God zo spreekt. Je ziet het in 1 Samuel 3. Ze waren het niet meer gewend. Eli is ook zo voorzichtig dat hij zegt, ga maar weer slapen. Het is heel bijzonder. David vraagt ook niet te pas en te onpas om het orakel. En hij kan het ook niet zomaar uit zijn eigen kamer halen. Daarvoor moet hij naar de priester. Niet iedereen loopt daarmee rond. En Saul merkt dat het allemaal kan zwijgen. Het is een bijzonderheid als zoiets komt. De tekens zoals Constantijn hem kreeg en zoals Floris Bakels hem kregen zijn op cruciale, beslissende momenten in de wereld en in die persoonlijke geschiedenis gegeven. God strooit daar niet mee. Ga er niet van uit dat jij, dat ik, dat zomaar te wachten staat. Het zou wel kunnen. Sta er wel voor open. Maar wees bescheiden in je ambities. Het is wel iets bijzonders. En durf in nederigheid dat ook maar eens aan jezelf te vragen. Wie ben ik eigenlijk? Dat ik nu een stem zou horen, een beeld zou krijgen, een visioen, een droom, een boodschap. En schrik ook niet als het je nooit gebeurt. Hoef je helemaal niet van te schrikken. Het is echt iets bijzonders. En de meeste christenen, die mogen hun leven leiden in een grotere algemeenheid dan dat het zo bijzonder toegaat. Een vijfde kanttekening. Een van de allerbelangrijkste theologen uit de 20e eeuw heeft gezegd, de Heilige Geest is een intieme vriend van het gezond verstand. Een gouden uitspraak. Als u weer eens wat in wil lijsten, doen. De Heilige Geest is een intieme vriend van het gezond verstand. Waarom is dat een gouden uitspraak? Omdat het even de gedachte doorprikt dat hoe geheimzinniger en hoe ongewoner, hoe meer geest. De Heere God heeft evenveel met moderne technische ontwikkelingen te maken in onze schepping als met de meest bijzondere wonderen, zoals waar in de Bijbel over verteld wordt. En zo is het met de Heilige Geest ook. De Heilige Geest is geen vijand van het gezond verstand, maar kan ontzettend goed op het gezond verstand inwerken. En via het gezond verstand kunnen mensen zeer nadrukkelijk geleid worden door de Heilige Geest. Dat staat tegenover bijgeloof. En het is interessant om te zien dat dat orakel waar David gebruik van maakte, dat priestergewaad, dat eigenlijk vrij gauw daarna verdwenen is. De enige tijd in de Bijbel waarover verteld wordt dat ze dat ding gebruikten, was toen. Na David niet meer. Nooit meer. Sterker nog, in Hosea 3 wordt hij dan nog wel genoemd, die Urim en Tumim, maar kritisch. Samen met afgodsbeelden en andere obscure dingen. Het is alsof in de Bijbelse tijd is gezien van, hier kunnen Israëlieten makkelijk magie mee gaan uitspoken. Net als die koperen slang ook magie ging opleveren en toen door een van Israëls koningen is kapotgeslagen. Bijgeloof. Er is zo ontzettend veel bijgeloof. En het gezond verstand hebben wij van God gekregen om onder de leiding van de Heilige Geest een heleboel bijgeloof te ontmaskeren. En helaas, bijgeloof, het kan ook in de kerk welig tieren. In de tijd na de reformatie waren de mensen zo gevoelig voor het spreken van God. Juist ook omdat de reformatie zei, heilige, daar doen we niet meer aan. Nou, toen knoopten ze dat in hun oor. Oké, Maria zegt niks meer, de heilige Petrus zegt niks meer. Maar toen werd er een vis gevangen, een haring, met allemaal vreemde tekentjes erop. Toen zeiden ze, alle mensen, wat wil dit zeggen? En een jaar later was de koning van het land waarin die vis werd gevangen dood. Ze zeiden, jongens, dit is een teken. En er werden daarna weer haringen gevangen met rare tekentjes. Er kwam een heel verhaal, werd gedrukt, overal gelezen, breed verkocht, haringen, teken van God. Wij lachen nu en zeggen, ja, dat is bijgeloof. Maar wat is het gezond verstand in dat opzicht ontzettend belangrijk? En wat is wat dat betreft de gereformeerde traditie een sterke traditie? Misschien wel eens wat eenzijdig gezond verstand. Misschien wel eens wat weinig gebruik maken van de andere hersenhelft die gevoelig is voor intuïtie en beelden. Maar wat mooi eigenlijk, dat daar toch ook in zit dat driftige studeren op de Bijbel. En dat tevoorschijn brengen van al die schatten die daarin zijn. En als je dus zelf zo'n gebedsleven kent, dat je in moeilijke situaties, als het je zwaar te moede is, dat je dan op de gewone manier bezig bent. Is met iemand praat, zeg, joh, wat denk jij? Naar de dokter gaat en een scan gebruikt. Hypermodern, gezond verstandproduct. Als je in de Bijbel leest en zoekt naar troostwoorden en nog eens nadenkt en bidt, Heer, wat moet ik nou doen, hoe is het nou? En door heel dat gewone proces, gewoon tussen aanhalingstekens, na veel aarzelen knopen doorhakt, zonder enig orakel, maar wel biddend en denkend. En dan zegt, nou Heer, dan moet het zomaar. En wilt u dat dan zegenen? Dat heeft alles met Heilige Geest te maken. Met de aanwezigheid van God in je leven. Met zijn sturing, met zijn zorg. Speel ze niet tegen elkaar uit, de Heilige Geest, de intieme vriend van het gezond verstand. Voorlaatste punt. In de loop van de geschiedenis is de verantwoordelijkheid en de mondigheid van mensen enorm toegenomen. Ik noem dat zo, dat wij een langere lijn met God hebben gekregen. En dan denk ik aan het feit dat God ons zoveel dingen toevertrouwt en zegt, ga daar maar mee aan de slag. Wij mogen mensen het heelal insturen. Wij mogen heel dicht komen bij het geheim van het leven, DNA. We zijn met stamcelonderzoek in de weer. We durven het haast niet. Het is zo ontzettend dicht bij het geheim. Maar we kunnen het wel. En daardoor is onze lijn naar God toe langer geworden. Laat ik het verhelderen aan dat voorbeeld van het loten. Dat was dus het orakel, een soort loodsorakel. Ja of nee, een dobbelsteen. In sommige kerken wordt dat ook nog steeds gedaan. Bij bepaalde bisschopsbenoemingen doen de katholieken het ook. Het lot wordt geworpen. Jij gaat naar Roemenië en jij naar Nieuw-Zeeland. Ik had het anders gedacht. God wil het lot. Soms wordt er ook bepleit om bij verkiezing van ouderlingen of diakenen het met loting te doen. Maar stel je nou eens voor dat wij bij stamcelonderzoek voor een moeilijke beslissing staan. Zeggen, nou werpen we het lot maar. Willen we dat? Is dat de bedoeling? Of heeft God met ons ook die groei voorgehad? Zegt van, ja, ik stuur jullie op weg om in toegenomen mondigheid en verantwoordelijkheid keuzes te maken. En om daarin te vragen wat ik wil. En om daarin grondig met elkaar na te denken wat consequenties zijn. Ik noem hier het voorbeeld van het Bijbelboek Esther. In de Bijbel vind je namelijk een opvallende uiteenlopendheid van hoe God stuurt. Als je het boek Esther leest, dan is het meest opvallende dat de naam van God daar geen enkele keer wordt genoemd. Esther is ergens een heel modern Bijbelboek. Modern in de zin van, ja, daar zijn mensen bezig. God speelt in het Bijbelboek Esther geen rol. Er worden hele belangrijke beslissingen genomen. Er zijn geen orakels, geen dromen, geen visioenen. Mensen denken na. Mensen nemen verantwoordelijkheid. Mordechai neemt verantwoordelijkheid. En Esther moet een waagstuk ondernemen en ze heeft geen zekerheid dat het goed afloopt. Kom ik om, dan kom ik om. Verantwoordelijkheid. God speelt geen enkele rol in het boek Esther. En daarin lijkt het boek Esther op het moderne leven, onze samenleving, waarin God geen enkele rol speelt. Maar God heeft wel de regie in het boek Esther. En als Esther terugschrikt, zegt Mordechai op een gegeven moment nogal nijdig van, wat denk je wel? Zou het toevallig zijn dat jij deze functie hebt gekregen? Oh ja. Wonderlijk is dat, dat in de Bijbel zo'n divers patroon is. Hier in 1 Samuel zo rechtstreeks, kort lijntje, in Esther een veel langere lijn. En de uitdaging is nu om te kijken van hoe gaat dat. En het zou mij niet verbazen als dat met de tijd te maken heeft, de cultuur waarin je leeft. Maar als het ook te maken heeft met wie jij zelf bent en de situatie waarin je verkeert. Daarom lijkt het me heel dom om te zeggen, wat orakel, beelden, dromen, visioenen, geldt allemaal niet meer. We zijn sinds het jaar 1700 door de verlichting heen gegaan, allemaal voorbij. Lijkt me ontzettend dom om zo God te binden aan onze rationele manier van te werk gaan. Laat alstublieft ruimte voor beelden, visioenen, dromen, de stem die anders kan komen dan wij denken. Maar laat evenveel ruimte voor die andere manier. De mondigheid, de verantwoordelijkheid, ergens een veel moeilijker manier. Omdat het zo fijn is. Toen ik het las, toen dacht ik wou dat ik het had, zo'n orakel. Ik wou dat ik eens een stem hoorde als ik een moeilijk beroep heb. Waar ik denk, wat moet ik nou? Ik hoor er nooit iets van. Maar het is ook een stimulans. We zeggen, oké, kennelijk niet voor jou. Nou, moet jij het maar met jouw brains doen. Praten. Wijze mensen opzoeken. En vertrouwen dat je geleid wordt. Het kan, de korte lijn. Zeg alstublieft niet dat het niet kan. Maak er ruimte voor. Maar het kan ook de lange lijn. En zeg alsjeblieft niet dat mensen met de lange lijn met God, dat die minder contact met hem zouden kunnen hebben. En verbaas je er dus niet over. Als jij op zijn ouderwets geformeerd zegt, ja, ik studeer Bijbel, ik denk na, ik praat, ik bid. En in mijn eigen verantwoordelijkheid maak ik keuzes en bid ik om zegen. En zo ga ik mijn leven in. En soms merk ik iets van leiding, soms achteraf. Hoe langer het geleden is, hoe meer. En vaak ook niet. Geeft niet. Zo ook Heilige Geest. En dan het laatste punt. Het is opvallend dat de Heilige Geest overal in bezig kan zijn. Het ritselen van een blad, inderdaad, in een vreemd getekende haring, zegt niet dat het niet kan. Dat de Heilige Geest iets kan doen in de wereld, als de Berlijnse muur instort bijvoorbeeld. Een stem van God die te denken geeft. Maar in de Bijbel wordt wel heel duidelijk gezegd dat de Heilige Geest toch vooral een spoor kiest via Israël naar de Heer Jezus toe. En dat is dat de Heilige Geest zich toch herkenbaar maakt in de wereld van de Bijbel. De Bijbel is een eigen wereld. Daarmee bedoel ik al die verhalen van de Bijbel, zoals we ze, hoop ik, nog allemaal kennen uit onze schooltijd en uit de Bijbelklassen en de catechisatie. De verhalen van Abraham en David en Esther. De verhalen van Jeremia en Paulus en Johannes. De verhalen van Jezus. En noem ze allemaal maar op. Samen vormen ze een nieuwe wereld. Een eigen wereld. En dat is de wereld waarin de Geest zich breed maakt. En daarom zit er een enorm diepe wijsheid en waarheid in de oude stelling dat wij de Geest toch vooral vinden in het Bijbelwoord. Niet met het hele korte lijntje van ik sla een tekst op en ik heb de Geest. Veel meer in dat binnendringen in die verborgen, vreemde wereld van de Bijbel. Want hij is soms vreemd. Het is moeilijk, het is ongewoon. Je moet erin groeien. En steeds weer ontdekken, oh, wat kan ik er nog veel van leren? Wat moet ik hier indringen? Maar naarmate je meer bekend raakt met die verhalen van Abraham en allemaal, raak je ook wel meer bekend met wie God is en hoe de Geest het doet. En daarom heeft de Reformatie altijd gezegd, het centrum van het werk van de Geest loopt via de Bijbel. En de andere dingen zijn marginaal aan de rand. En ik denk dat dat een buitengewoon verstandige benadering is, nog steeds. Het centrum zoeken in de wereld van de Bijbel. Hoe wil je geleid worden door de Geest? Ga erin, in die Bijbel. Leer hem kennen, leer die wereld kennen. Raak vertrouwd met hen allemaal. En kom er dan achter wie God is en wie God voor jou is. En wie God in deze wereld is. En laat dan de Heilige Geest door het Bijbelwoord, door die gang die hij gemaakt heeft, ook jou aanraken. Voeg in de gang van al die mensen. Invoegen in de gang van de Bijbel. Meegaan doen. En dan opgenomen worden in de gang die de Geest door de wereld gaat. En zo al lezend en herlezend en nog weer eens lezend en mediterend vertrouwd raken met de wereld van God. En dan ondervinden dat God de aanwezige God is. En in de marge zeker al die andere mogelijkheden. Maar allemaal vanuit het centrum. Vanuit dat centrum onder kritiek gesteld, geëikt. En ook niet de hoofdzaak. Gezang 329 heeft op die manier 1 Samuel 3 verstaan. En dat gaan we nu zingen. Vooral vers 2. Heer, uw boodschap staat geschreven ons ten leven. Maak uw schrift het levend woord. Zie het boek van uw behagen opgeslagen. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. We zingen gezang 329. De collecte wordt nu gehouden. Mag ik voorgaan in dankgebed en voorbeden? Lieve Vader in de hemel, uw lieve stem, daarvan zongen wij. En die willen wij horen. En vreemde stemmen, die ook tot ons spreken, die willen we niet horen. Wilt u ons helpen om die te onderscheiden en zo vertrouwd te raken met onze Heere Jezus, dat we steeds beter gaan opmerken hoe u spreekt en leidt en aanwezig bent. Wilt u ons bewaren voor het kleingeloof, de aanvechting van het ongeloof, en gaan denken dat u een zwijgende God bent. Een God aan wie u niet veel hebt, die er niet toe doet. Een God die werkloos toeziet. Versterk in ons, hemelse Vader, in ons allemaal, het geloof dat u een actieve, bewogen, machtig aanwezige Heer bent. En versterk ons zo ook in het vertrouwen op u. Wat we ook meemaken, hoe ons leven ook eruit ziet, hoe wij zelf ook in elkaar zitten. En leidt u ons. En spreek steeds weer tot ons. Met uw eigen. Met uw lieve stem. Om Jezus wil. Door de kracht van uw geest. Amen. We belijden in verbondenheid met de kerk die ons voorging, de kerk van de reformatie, de kerk van de middeleeuwen en de vroege kerk, in de verbondenheid met bisschoppen, martelaren en monniken, in de verbondenheid met gewone mensen en heel bijzondere mensen, in verbondenheid met westerse mensen en Afrikaanse mensen. We belijden in verbondenheid met de wereldkerk ons geloof in God. Namens u spreek ik het apostolicum uit. Nee, we zingen het! De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig.